Goedenavond gemeente, hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Den Hartog voor ons zal voorgaan. De kerkraad heeft de volgende afkondigingen voor u. Wat betreft de diensten, aanstaande zondag 16 maart zal om 10 uur dominee Kroneman en om 5 uur 's middags kandidaat Slingerland voor ons voorgaan. Tijdens de morgendienst zal er de bediening zijn van de heilige doop. Het alles zo de Heer wil en we leven zullen. De collecte in deze dienst, de eerste is voor de diaconie. De tweede voor de kerkvoogdij voor de instandhouding van de eredienst. De derde, ook voor de kerkvoogdij, dat is de middagcollecte voor de extra vrijwillige bijdrage. De kerkraad wenst u een gezegende dienst. We gaan nu zingen Psalm 121 vers 3, waarna wij in stilgebed een zegen vragen voor deze dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Kom gemeente, laten wij met elkaar gaan zingen van Psalm 48. Psalm 48. De Heere is groot, elk zing zijn lof in Salem, stad en tempelhof. Zo werd het toen gezongen in het Oude Testament. De lof werd in Jeruzalem in de tempel gezongen en nu mogen wij dat vanavond in de kerk doen als nieuwtestamentische gemeente, waar onze God bij zuivere tonen op zijn heilige berg wil wonen. Psalm 48 vers 1. gemeente in verbondenheid met de kerk van de Reformatie beleiden wij deze avond met de Heidelbergse catechismus. De Heidelbergse catechismus vraag en antwoord 116 en 117 die gaan over het gebed. U hebt daar vanmiddag bij stilgestaan en ook deze avond vanuit een ander bijbelgedeelte over hetzelfde gebed tot dezelfde God. En daarom beleiden wij met de vragen van de catechismus. We zingen daarna van Psalm 119, Psalm 119, vers 5. Een bede om te blijven bij het woord van God. Wij beleiden met elkaar de volgende woorden. Waarom is het gebed voor de christenen van noden zo nodig? Daarom dat het voornaamste stuk van de dankbaarheid is, welke God van ons vordert, wat God van ons verwacht, en dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegene geven wil die hem met hartelijke zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Wat behoort tot zulk een gebed dat God aangenaam is en van hem verhoord wordt? Dus hoe hoort nu eigenlijk zo'n gebed te zijn wat voor God aangenaam is om te horen? Als eerste dat wij alleen de enige ware God die zich in zijn woord aan ons geopenbaard heeft om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden. Van harte aanroepen. Ten andere, als tweede, dat wij onze nood en ellendigheid recht, juist en grondig kennen, omdat wij ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. Dat we ons klein maken voor deze grote God, omdat wij beseffen dat we zondig zijn en hem nodig hebben. Ten derde, dat wij deze vaste grond hebben, deze vaste basis, dat hij ons gebed niet tegenstaande, hoewel wij dat onwaardig zijn, om des Heren Christus wil, om de wil van de Heren Jezus, zeker wil verhoren, zoals hij ons in zijn eigen woord beloofd heeft. Amen. Voordat wij het woord van de Heere openen, willen we hem ook vragen om de opening van ons hart door de Heilige Geest. Dus laten wij met elkaar bidden. Heren, dit is niet het begin van ons gebed. Als we net mee hebben gezongen, hebben we eigenlijk al gebeden. U zoekt mijn hart. Ik zoek u op met mijn hart, o Heren. Mijn oog blijft op u staren. Ook dat is bidden. Als het ware kijken, staren, blijven kijken naar u, de Heren. Wat u zegt, wat u geeft. Blijven verwachten al onze kracht van u. Heren, wij willen u danken dat wij de woorden aangereikt krijgen uit uw eigen woord. Om te ontdekken wat bidden is en wat de diepte ervan is. Wat de rijkdom is, hoe dat in ons leven mag functioneren. Hoe dat in het leven ook niet makkelijk is om te bidden. Heren, wie zal er hier in deze gemeente zijn die het bidden makkelijk vindt? Altijd makkelijk. Heren, wij willen u bidden deze avond. Wilt u het woord wat wij zometeen openen, wilt u dat zegenen? Wij hebben de kracht van uw Heilige Geest nodig om te begrijpen wat uw woord zegt en om ook troost te krijgen uit dat woord. Heren, en u belooft ook. Dat hebben we vanmiddag mogen horen. Dat uw Heilige Geest ook werkelijk heel rijk uitgedeeld wordt aan ieder die daar om vraagt. Heren, en wij vragen u daarom. Dat is niet omdat wij dat verdienen. Dat is niet omdat wij dat gepresteerd hebben. Of dat er iets is wat ons waardig maakt voor u dat u naar ons luistert. Maar wij doen dat terwijl wij ook zien op de Heer Jezus. Die met zijn bloed al onze zonden reinigt. Wij bidden u dat in Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar lezen uit Daniël 6. Daniël 6, en dat hele hoofdstuk is denk ik wat lang. Ik kies ervoor om Daniël 6 vers 1 tot en met 12 te lezen. Daniël 6 vers 1 tot en met 12. En daarna gaan we verder bij vers 22 tot en met 29. Daniël 6, vers 1 tot 12 en dan vers 22 tot 29. Even voor uw idee. De preek, de kernverzen voor de preek, dat zijn de versen 11 en 12. Wij lezen daar in het woord van de Heere. Darius de Meder ontving het koningschap toen hij ongeveer 62 jaar oud was. Het behaagde aan Darius over het koninkrijk 120 stadhouders aan te stellen, die over heel het koninkrijk verdeeld zouden zijn, en over hen drie rijksbestuurders, van wie Daniël er één was. Aan hen, aan die rijksbestuurders, moesten de stadhouders verantwoording afleggen, zodat de koning niet benadeeld werd. Toen overtrof deze Daniël de rijksbestuurders en de stadhouders, omdat er een uitzonderlijke geest in hem was. En de koning overwoog hem over het hele koninkrijk aan te stellen. Daarom gingen de rijksbestuurders en de stadhouders zoeken naar een grond voor een aanklacht tegen Daniël in zaken het koninkrijk. Maar ze konden geen enkele grond voor een aanklacht of iets verkeerds vinden, omdat hij betrouwbaar was en er geen nalatigheid of iets verkeerds bij hem te vinden was. Toen zeiden deze mannen: wij zullen tegen deze Daniël geen enkele grond voor een aanklacht vinden, tenzij wij iets tegen hem vinden in de wet van zijn God. Zo kwamen deze rijksbestuurders en stadhouders eensgezind bij de koning en zeiden tot hem het volgende: Koning Darius, leef in eeuwigheid. Al de rijksbestuurders van het koninkrijk, de machthebbers, de stadhouders, de raadslieden en de landvoogden zijn na onderling beraad van mening dat er een koninklijk besluit moet worden opgesteld en een verbod moet worden bekrachtigd dat al wie binnen 30 dagen een verzoek zal richten aan welke god of mens ook, behalve aan u, o koning, die zal in de leeuwenkuil geworpen worden. Nu dan, koning, stel het verbod op en onderteken het bevelschrift dat niet veranderd mag worden volgens de wet van Mede en Perzen die niet mag worden herroepen. Daarop ondertekende koning Darius het bevelschrift en verbod. Toen Daniël te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis binnen. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem. Op 3 tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën, bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God, precies zoals hij voordien had gedaan. Toen kwamen deze mannen eensgezind bij zijn huis en troffen Daniël aan, terwijl hij bad en smeekte om genade voor het aangezicht van zijn God. Dan gaan we naar vers 22. Daniël die betaalt een prijs voor zijn bidden. Hij komt in de leeuwenkuil en die koning die komt de volgende dag kijken hoe het afgelopen is met Daniël. Maar dan staat er: toen sprak Daniël tot de koning: o koning, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden en hij heeft de muil van de leeuwen toegesloten. Ze hebben mij geen letsel toegebracht, omdat ik voor hem onschuldig ben bevonden. Ook tegen u, o koning, heb ik geen misdaad begaan. Toen werd de koning zeer verheugd daarover en hij beval Daniël uit de kuil te trekken. Toen Daniël uit de kuil was getrokken, werd er geen enkel letsel bij hem aangetroffen, omdat hij op zijn God had vertrouwd. Daarom beval de koning en men haalde die mannen die Daniël openlijk hadden beschuldigd en men wierp hen, hun kinderen en hun vrouwen, in de leeuwenkuil. Ze hadden de bodem van die kuil nog niet bereikt of de leeuwen maakten zich van hen meester en verbrijzelden al hun beenderen. Toen schreef koning Darius aan alle volken, aan alle naties en talen die op de hele aarde woonden. Dus er gaat een brief naar iedereen die hij maar kan bereiken. Mogen uw vrede toenemen, zo begint die brief. Er wordt door mij bevel gegeven dat men in heel het machtsgebied van mijn koninkrijk zal beven en sidderen voor het aangezicht van de God van Daniël. Want hij is de levende God en hij houdt stand voor eeuwig. Zijn koninkrijk gaat niet te gronden en zijn heerschappij duurt tot het einde. Hij verlost en redt. Hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op de aarde. Hij die Daniël verlost heeft uit de klauwen van de leeuwen. En het ging deze Daniël voorspoedig onder het koningschap van Darius en onder het koningschap van Kores, de Pers. Tot zover het schriftgedeelte voor deze avond. Gemeente, eerst een eenvoudige vraag aan u, die u makkelijk kunt beantwoorden, en jullie ook. Bidt u wel eens? Ik denk dat er hier niemand zit die zegt: nou nee, ik bid nooit. Ik denk dat de meesten op zijn minst wel eens bidden. Maar dan een iets moeilijkere vraag. Vindt u bidden wel eens moeilijk? Vind je bidden wel eens moeilijk? Is het wel eens lastig om te bidden? Ik vind een bidden moeilijk. Als dominee vind ik ook bidden heel erg lastig. Weet u wanneer? Weet u wanneer bidden moeilijk is? Als je heel verdrietig bent of bang. Weet dan maar eens goed te bidden. Of misschien nog wel moeilijker als je boos bent. Ga dan maar eens bidden. Of ga maar eens bidden op het moment dat je je eigen heel schuldig voelt. Dat je weet, je hebt iets gedaan wat de Heere niet goed vindt. En dan direct daarna of er middenin bidden tot God. Of bidden als jij je schaamt daarvoor. Ik had pas geleden zo'n ervaring. Ik was met mijn zoontje. Was ik naar de McDonald's. Mijn vrouw die houdt daar niet zo van. Dus ben ik alleen met hem gegaan naar de McDonald's. En dan zat ik in Berg op Zoom in de McDonald's. En toen zei Jens, mijn zoontje, hij zegt, we moeten nog wel bidden. En er zitten die tafeltjes, er zit nog geen meter tussen. En die mensen zitten naast me. Iedereen aan het roezemoezen en aan het praten. Ja, we moeten wel bidden. Hè? Ja, ga je dan ook bidden? Doe je handen samen. Onze Vader die in de hemelen zijt. Nou, hoeft niet heel hard, maar hard hoor. Nou, dan voel je hem wel, hè. Dan zou je dan bidden. Doe je het in de McDonald's, zul je zeggen, onze Vader, nou, ik schaam mezelf als ik dat doe. En de gedachten gaan door je hoofd dat je, u kent ze wel, die uitvluchten, toch? Weet je, dan doen we thuis nog wel even. Of zullen we het nu deze keer een keer stil doen? Zullen we iedereen voor zich even bidden? Even snel misschien? Een paar seconden dan en dan gauw die ogen weer open en net doen alsof je nooit gebeden hebt. Ja, en dan ga je erover nadenken. Waarom eigenlijk, hè? Waarom zou ik eigenlijk niet bidden in de McDonald's? Het ergste wat er kan gebeuren als je bidt in de McDonald's is dat mensen zeggen, van welke planeet komt u? Wat bent u voor iemand? Of dat iemand die een achtergrond heeft, die zegt van, oh, je bent zeker een christen. Of dat iemand een beetje daarom moet lachen. Maar het zal hier in Nederland voorlopig nog niet gebeuren dat ik bid in de McDonald's met het Onze Vader en dat ik opgepakt word. En dat mijn armen op mijn rug gebonden worden. Dat meegenomen wordt naar de gevangenis en dat ze zeggen, morgen is de dag van je executie. Want je hebt gebeden. Dat is waar we het over hebben vandaag. Dat is hoe we Daniël tegenkomen. Daniël die mag niet meer bidden en het kost hem zijn leven. En daar gaan we zometeen bij stilstaan. Het thema is bidden met Daniël. Bidden met Daniël. En ik heb er 4 aandachtspunten bij. Allereerst als het niet mag. Het tweede, ik denk dat het nodig is om te weten waarom hij bidt. Dat we weten wat eigenlijk bidden is. Dat laat dit gedeelte namelijk ook zien. Als derde sta ik stil waarvoor het is, dat gebed. Hier in dit gedeelte, waarvoor is het? En ik had het de liturgie doorgegeven aan de koster en daar had ik 3 punten. Maar ik wil toch nog eentje aan toevoegen. Want het is ook de vraag, hoe loopt dat bidden af? Daar wilde ik ook nog even bij stilstaan. Bidden met Daniël, als het niet mag, wat het is, waarvoor het is en hoe loopt dat af? Laten we eerst gaan zingen. Wij gaan zingen van Psalm 121. Psalm 121... Dan kijk ik ook even vers 1 en 4. We hebben net het derde vers gezongen, nu 1 en 4. Waarin we zingen over van wie wij onze hulp verwachten. Psalm 121 vers 1 en 4. Gemeente, na de preek zingen wij zonder verdere aankondiging van Psalm 97, vers 7. Wij zingen daar van Gods vriendelijke aangezicht, wat vrolijkheid en licht geeft en heeft. En ik denk dat als we dat zingen, dat u begrijpt waarom ik dat opgeef. Gemeente, op die dag van Daniël 6. Als je wil begrijpen waar Daniël 6 over gaat, dan moet je als het ware daar in Babel zijn. Op een plein. En daar op dat plein, daar staat zo'n zuil. Zo'n aankondigingenzuil. Zoals wij dat ook wel kennen. Worden van die posters opgeplakt. Maar daar op die zuil worden alleen posters opgeplakt van wat de koning wil. Als je wil weten wat de koning wil en ingesteld heeft, dan moet je goed opletten op die zuil. En zo af en toe, dan komt daar een bode van de koning. En die komt daar en die timmert daar weer een nieuw gebod van de koning op. En deze keer komt die man daar aanlopen en je ziet zo iedereen, zie je, naar die zuil toe lopen. Wat zou de koning nu weer willen? Wat voor wet heeft onze koning Darius nu weer ingesteld? En ze lezen het zo op die aankondiging en de boodschap is dit. Vanaf nu mag u best bidden. Dat is prima. Maar dat mag alleen maar in de naam van koning Darius. Niet meer in de naam van enige andere persoon of God. Maar in de naam van de koning Darius alleen. In onze tijd, als het er zou hangen, dan zouden wij zeggen, vanaf nu mag je niet meer bidden. Ja, je mag wel bidden, maar je mag niet meer eindigen met dat bekende om Jezus wil. Amen. Niet meer uit genade om Jezus wil. Amen. En zo staan die mensen daar te praten, hè. En dan kun je je zo voorstellen dat er eentje zo zegt. Hij zegt, jongen, dat is toch best wat. Want hoe moet dat dan? Want ik ben gewend om te bidden tot Ahura Mazda. Dat is de koning van de Meden, of de god van de Meden en de Persen. Ja, hoe moet dat dan? Moet ik dan vanaf nu dat niet meer zeggen, maar in de naam van koning Darius? En een ander die staat erbij en die haalt zijn schouders op. Die zegt, ja. Ik bid toch nooit, dus 30 dagen niet bidden, dat lukt mij best. En ik zie daar iemand anders staan. En je kunt het zien aan zijn baard en die krulletjes. Dat is een Jood. En die zegt, ja, nou was ik gewend om te bidden tot de God van Israël, tot de God van Abraham, Isaac en Jacob, maar ja. Of dat nou tot Darius is, of tot die God, of welke God dan ook, dat maakt niet uit, toch? We bedoelen allemaal dezelfde God. Kun je wel voorstellen in onze tijd, hè? Dat mensen dat zeggen. Ja, of je nou tot Allah bidt, of tot Jezus bidt, of tot Boeddha. Eigenlijk maakt het niet uit, want het komt allemaal op hetzelfde neer. Ja, dan is het niet zo moeilijk als je dit, zo'n gebod krijgt. Maar ik zie daar een oude man. Die oude man die heeft dure kleren aan. Hij is duidelijk iemand die een hoge functie heeft. Het is Daniël. En die man die loopt dan naar die aankondiging toe. En als hij het gelezen heeft, dan draait hij om en hij gaat gelijk weer terug. Misschien was hij wel op weg naar een belangrijke vergadering. Maar als ik het lees in vers 11, toen Daniël te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis binnen. Ik moet naar huis. Ik ga direct terug. Ik kan niet wachten. Ik ga nu naar huis. En wij lopen er in gedachten eigenlijk als maar achterna. Hè? Zo dat donkere huis. Zo'n oosters huis met kleine ramen om de warmte wat tegen te houden. Hoge kleine ramen. En hij loopt daar naar binnen. Hij gaat de trap op. Gaat nog een trap op. En dan komt hij op zijn platte dak. Midden in de gloeiend hete zon op zijn dak. Maar op dat dak, daar staat een klein soort torentje. Een beetje de grootte van een tuinhuisje. En daar loopt hij naartoe. En als ik kijk naar dat torentje, dan zie ik dat aan de oost- en aan de westzijde, dat er raampjes in zitten. Ramen, van die Louvre-ramen. Van die, ja, het zijn geen ramen zoals wij het kennen, maar ramen die de zon tegenhouden, van die latjes allemaal onder elkaar. Ze houden de zon tegen, maar de wind kan er nog doorheen waaien. En hij gaat daar naar binnen. En daar zakt hij op zijn knieën neer. Nee, niet, hij zakt niet direct op zijn knieën neer. Nee, eerst doet hij die raampjes open. Hij zet die ramen open, vol in het gezicht. Een wat hoger huis waarschijnlijk. In het zicht van iedereen die langs loopt. Gaat Daniel op zijn knieën en begint hij te bidden. O God van Israël. O God van Abraham, Isaac en Jacob. Help me toch. En ja, dat kan misschien nog, maar nu wordt het spannend. Hoe gaat hij zijn gebed afsluiten? In wiens naam? Op wie beroept hij zich? Gaat hij zeggen om Darius wil? Of in onze tijd om Jezus wil? In zijn tijd uit genade op basis van het verbond, op dat offer van wat u ingesteld hebt, daarom amen. Nee, hij zegt uit genade, niet om Darius wil, maar hij beroept zich op de God van Israël. Hij zou in onze tijd gezegd hebben, ja werkelijk waar, ik bid u in Jezus naam, amen. En je zou zeggen, maar Daniel, dat mag toch niet? Nou heb je net gehoord. En het eerste wat je doet, is dat wat er verboden is. Daniel, je speelt met je leven, want het is geen onzekerheid nu hoor voor Daniel. Het is niet van, nou dan bid ik en dan kijk ik wat er gebeurt. Nee, hij weet dat dit consequenties heeft. Hij weet dat op het moment dat hij dit doet, dat hij zijn handtekening zet onder die worp in die leeuwenkuil. Hij zet zijn handtekening onder zijn martelaarsdood. En je zou het hem als het ware willen vragen, toch? Ja, Daniel, je had toch ook wel even kunnen wachten, hè? Toch? Al was het maar tot de avond. Dat niemand het hoorde. Of, Daniel, had nou die raampjes deze keer dichtgehouden? Nee, maar dan kijk je maar een keer niet naar Jeruzalem. Daniel, 30 dagen niet bidden, dat, even snappen dat dat moeilijk is, maar laat het gewoon even. Begrijpt u dat? Zou u dat vragen aan hem? En toch, Daniel doet het. Hij kan het niet laten. En ja, dat brengt mij bij een vraag aan Daniel. Ik zeg, wat heb jij dan aan dat bidden? Waarom is dat zo belangrijk, zo essentieel voor je? Waarom moet je juist nu bidden? Dat is het tweede punt. Wat is bidden? Want als je weet wat bidden is, als je zometeen aan het einde van dit punt bent, dan begrijp je waarschijnlijk waarom Daniel moet bidden. En juist nu hij in nood is. Nou, wat is bidden? Ja, dat is je handen samen, ogen dicht en spreken tot God. Ja, dat, kijk eens in vers 11 en 12. Ik vond het opvallend dat er staat niet in deze tekst en Daniel bad. Punt. Nee, er worden allerlei woorden gebruikt om uit te leggen wat Daniel zijn gebed nou eigenlijk is. Lees eens mee. Op 3 tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën. Dat is het eerste. Bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God. Dat is wat hij doet. En dan in vers 12, dan komen die mannen even later en treffen hem aan terwijl hij bad en smeekte om genade voor het aangezicht van God. Dat zijn een aantal dingen die bidden laten zien. En als je dat tot je door laat dringen wat dit betekent, de waarde van het gebed, ga je ook begrijpen waarom Daniel juist nu moet bidden. Ik zie een aantal dingen. Hij bidt, hij gaat op zijn knieën, hij smeekt om genade. En hij dankt de Heer. Op je knieën bidden, dat is een hele normale positie om te bidden als christen. Ik hoop dat u dat nog wel eens doet. Ik heb om die reden in de kringloop een Rooms-Katholiek bidstoeltje gekocht. Omdat ik toch wel wat Bijbels wil bidden. En ik moet zeggen dat het ook wel goed is om op je knieën te bidden. Want zittend bidden, dan val ik nog wel eens in slaap. Ik ben niet zo'n goede bidder als u misschien. Knielen op zijn knieën, maar is dat alleen maar om mezelf wakker te houden? Nee, in de Bijbel heeft het knielen op je knieën heeft een diepe betekenis. Het heeft een boodschap in zich. Er zit een besef in, een lichamelijk besef. Wat is dat besef? Nou, heel eenvoudig, als je op je knieën gaat, je gaat zo op je knieën, dan ben je een halve meter kleiner. Ik ben bijna 1,80 meter, maar dan ben ik in één keer maar 1,20 meter of zo. Dan ben ik in één keer klein. En dat is nou precies wat knielen betekent. Klein zijn voor God. In de catechismus stond het verootmoedigen. Dat is bidden. En dat is wat Daniel doet. Hij maakt zich klein voor God. Daarmee laat je, als je op je knieën gaat, dan laat je daarmee zien wie dat er meer is dan jou. En dat is God. Degene tot wie je spreekt, je maakt je klein voor die persoon. Voor God. Klein zijn voor God op mijn knieën. Het besef, Heere, ik ben klein en ik heb u nodig. Dat is wat ik bij Daniel zie. Hoe klein ben ik? Nou, ik zal u eerlijk zeggen, dat ootmoedigen, dat eerbiedigen, dat klein zijn voor God, dat vind ik moeilijk. Altijd eerbiedig zijn. Je komt al heel gauw best hoog naar God toe. Best groot naar God toe. Met een lijstje. Ik heb dit en dit nodig. Alsof ik gelijkwaardig ben aan God. En dan is het wel eens goed om, voordat je gaat bidden, te beseffen met wie je te maken hebt. En Psalm 8 bijvoorbeeld, die doet dat. Psalm 8, die kijkt bijvoorbeeld naar, gewoon eenvoudig omhoog, zo 's avonds bij een heldere lucht. En dan zie ik die sterren. En ik besef dat er tussen de ene en de andere ster honderden miljarden kilometers zitten. Dat al zou ik naar die ster toe willen reizen met een snelle raket, dat ik daar honderden jaren over zou doen als ik daar überhaupt aan zou willen komen. En dan staat er in de Bijbel, in Psalm 8, dat is nou zijn vingerenwerk. Dus die enorme afstanden, dat ligt in Gods vingers. En dan ga je een beetje beseffen tegen wie ik eigenlijk spreek. Dat de Bijbel zegt, de hele mensheid is niet meer dan een stofje op een weegschaal. En wat ben ik dan in mijn eentje? Zo bizar klein. En er zit nog iets meer in klein zijn. Ik denk dat mensen daar ook wel wat op zitten te wachten. En zeggen, ja, maar dat is het niet alleen. Nee, het wordt iets verdiept. Ik ben niet alleen maar klein ten opzichte van de almacht van God. Maar ik ben ook klein omdat deze grote God nu zijn wetten heeft gegeven aan ons om te leven. En dat hij zo wijs is, dat hij al die sterrenstelsels bij elkaar denkt en dat het allemaal in orde gaat. En zo geeft hij ook aan ons zijn orde. En hij geeft mij zijn regels mee om te leven. En ik ben zo'n mens die zegt, ja, dat is mooi, maar ik denk dat ik het beter weet. Kijk, God, u zegt dat wel. En zo'n gebod uit de Bijbel, dat is wel mooi, maar Ja, vandaag voor mij niet hoor. Herkent u dat? Weet je, tegen zo'n grote God die zo wijs is en je denkt het zo vaak beter te weten, komt er, en je weet dat het niet goed is om naar een andere vrouw te kijken, en dan komt er een langs en kijkt toch, want je weet het beter. En als ik dan weer naar God toe kom, ontstaat er iets van een besef van kleinheid. Heren, als ik in de Bijbel lees en op me in laat werken, dan zegt dat zelfs de beste dingen die ik doe, dat die met zonde bevlekt zijn. Met eigen wijsheid. Met arrogantie richting God. Zelfs dat ik hier sta te preken is niet vrij van zonde. En dan kom ik naar God toe. Maar wat ben ik dan klein? Wat ben ik dan... Wat voor reden heb ik dan dat, om te denken dat die grote God überhaupt naar me zou luisteren? En toch, Daniel zit niet alleen op zijn knieën. Hij bidt ook. Ja, hij dankt zelfs God. Hij looft God. Hij zegt, Heere, wat bent u barmhartig, wat bent u heerlijk, wat bent u goed. Ja, maar Daniel, hoe kun je dat dan bidden? Als je beseft dat jij zoveel zonde doet en zo klein bent. Ja, dan kom je bij dat andere woord van die drie onderdelen die hier in dit gedeelte staan. Hij kan danken omdat hij smeekt om genade voor het aangezicht van God. Weet je, in het Hebreeuws staat eigenlijk omdat hij genade vindt in de ogen van God. Maak dat nou maar eens letterlijk. Genade vinden in de ogen van God. Bidden is ook kijken. Bidden is je ogen dicht doen, maar je heft je ogen als het ware op naar God. Ik hef mijn ogen op naar u. Ik staar op u. Dat is allemaal bidden. Dat is iets bijzonders, hè? Je hebt je ogen dicht en toch in het gebed kijk je eigenlijk God in zijn ogen. En er staat er hier bij Daniel en hij kijkt God in zijn ogen en hij ziet daar iets blinken en schitteren. Geen woede, wat terecht zou zijn, omdat ik zijn wet niet heb gehouden. Geen woede, geen teleurstelling, maar genade. Dat komt Daniel tegen. En dat kom je als christen tegen bij God. Als je bidt. Klein, maar ik kijk God aan. En ik vind genade. Niet genade omdat God nou eenmaal zegt van, nou ja, weet je, we gaan er maar gewoon aan voorbij en we vergeten maar wat je gedaan hebt. Nee, u begrijpt het wel, als nieuwtestamentisch christen mogen wij het nog beter begrijpen dan Daniel. Daniel zou zeggen, dat heeft alles te maken met dat offer wat gebracht wordt. En dat offer, dat draagt mijn zonde, dat verwijst naar iemand die komt. En wij mogen zeggen, ja maar dat is Jezus die gekomen is. Dat hele eenvoudige kindergebed, hè? Maar schoon mijn zonden velen zijn, hoewel mijn zonden veel zijn en ik ben klein, maak om Jezus wil mij rein. Uit genade om Jezus wil. Omdat de Heere Jezus zo is, dat als ik mijn zonden bij hem breng, dat hij ze van me overneemt. En voor me gedragen heeft. Omdat de Heer Jezus alles wegpakt van mij, wat maar zondig kan zijn. Elke zonde, die wordt overgenomen door hem. Ja, en als ik dan naar God kijk, in de wetenschap dat hij al mijn zonden weg heeft gedaan, en dan vind ik genade in zijn ogen. Zo is onze God. Dat mag ik u verkondigen vandaag. Een God waar je genade vindt. Je ziet het schitteren in zijn ogen. Genade betekent vergeving krijgen voor niets. Met al je zonden die je hebt gedaan, die je doet, die je zult doen, weg zijn genomen. Omdat de Heer Jezus ze voor je gedragen heeft. Maar genade is meer dan alleen vergeving. En genade is dat God zegt, nu ben ik ook je vader. En jij mijn kind. Het zijn bekende woorden, maar wat zijn ze diep. Genade is niet alleen vergeving, maar het is ook aanneming tot kinderen. God leren kennen als een vader. Je bent mijn kind en ik ben je vader om Jezus wil. Dat is zo machtig. Dat is zo bijzonder dat God die machtige, onvoorstelbare, grote God, die heilige God, die zegt, nu ben ik je vader. En een kind die weet dat, wat een vader betekent. Een kind in een goed gezin. Ik heb een zoontje en die kwam gisteren nog naar me toe. Hij kwam huilend. Een goede vriend van hem die had de bal. Hij voetbalt graag en hij heeft de bal tegen zijn hoofd geschopt. En hij zegt, hij deed echt expres, papa. Hij was helemaal boos en verontwaardigd, maar ook heel verdrietig en pijn. Een hele afdruk van die bal op zijn gezicht. En dan komt hij naar mij toe. Ik zeg, jochie, kom eens. Ik zeg, ga maar even zitten. Kom even op schoot. Ik neem hem op schoot. Ik geef hem een knuffel. Ik zeg, vertel het nou nog eens een keer rustig. Ik heb het al gehoord, maar ik wil nog een keer horen. Hij vertelt het nog een keer. Ik zeg, joh, dat is gewoon naar. Ik geloof het, dit doet pijn. En eigenlijk meer had hij niet nodig. Hij zegt, nou, dan ga ik nu weer spelen. Hij moest het even kwijt. Hij moest het even kwijt bij zijn vader. En toen ging hij weer. Hij was weer opgelucht. Papa, mama, het moet er even uit. Dat is eigenlijk bidden. Dat is bidden. Tim Keller, die heeft zo'n heel boek over bidden geschreven. En er staat als ondertitel, een geweldige ondertitel. Vertrouwelijke omgang met een ontzagwekkende God. Dat is het. Een ontzagwekkende God waarvoor ik op mijn knieën, waarvoor ik me klein maak. Maar tegelijkertijd dat ik vertrouwelijk met hem omga. Dat ik als het ware is bidden. Ik hoop dat u zegt, ja dat is het. Bidden is dan als een kind wat op schoot kruipt bij zijn vader en het nog eens vertelt. Natuurlijk weet de vader al lang wat er u gebeurd is. Maar hij is een vader die het graag nog eens van u hoort. En dan moet ik vertellen. En als je dan een beetje gaat beseffen, zo uit deze drie woorden, hè, dat knielen, dat smeken om genade, vinden, dat genade vinden in de ogen van God, ja, hoe zou je zonder kunnen? Hoe zou je zonder kunnen? Als je hebt gehoord dat je niet meer mag bidden, dat is eigenlijk hetzelfde in je geestelijk leven als een kind verbieden dat hij 30 dagen niet bij zijn vader op schoot mag. Kan ik me niet voorstellen. Dat kan niet. Als zo'n moeilijke tijd, als de vervolging aanzwelt bij Daniel. Als ik zelfs niet mag bidden, dan ga ik het juist doen. Dan moet God van me weten. En al kost het me mijn leven, liever bij mijn vader op schoot sterven dan een leven lang zonder hem. Toch? Begrijp je het nu? Als je weet wat bidden is, dan is dit een onmogelijke opdracht om niet te bidden. Vertrouwelijke omgang met een genadige God. En dan zit ik daar bij hem en dan loof ik hem al, terwijl ik midden in de verdrukking zit. Terwijl daar de stappen van die mannen omhoog stommelen, de trap op, en ze de deur open trekken en zien dat ik genade vindt bij God. Opvallend, hè, dat Daniel niet bidt om redding uit die leeuwenkuil. Dat zegt hij niet. Nee, heren, ik heb u nu gewoon nodig. Ik wil dat u er vanaf weet. En dan wordt hij ruw opgepakt. En in dat ruwe oppakken en dat brengen naar die leeuwenkuil, daar gebeurt iets en daar wil ik heel even bij stilstaan. Dat is ook wel een les. Dat is het derde punt, waarvoor het is. Dan wordt hij meegenomen en dan komt hij net voordat hij in de leeuwenkuil wordt geworpen, komt hij de koning tegen. En die koning die zegt, uw God die u voortdurend eert, die verlost u. Hij zegt, ik hoop dat de God die jij zo eert, dat die jou verlost. Ik weet niet of die man dat ook geloofde of dat de Heere dat ook zou doen, maar één les zit erin. Wat die man, die heidense koning, die heeft iets gezien. Die zegt, dat bidden van jou, dat doet iets. Dat, jij eert je God ermee. Bidden, daarmee eer je God. Dat ziet die man. En dat mogen wij nu ook zien. Het is niet alleen maar zoiets van, nou, dat gebed, waar, ja, daar hebben we wat aan. Ik heb dat net uitgewerkt, dat bij de Vader zijn. Maar hier staat het heel duidelijk, dat is niet het enige, u eert daarmee God. Heb je er zo wel eens over nagedacht? Als je bidt, dat God zich vereerd weet. Als u hem in vertrouwen aanroept, op zijn naam. Als u zegt, Heere, hier ben ik dan weer. Dan vereer je hem daarmee. Net zoals dat ik me zeer vereerd voel als mijn zoontje naar me toe komt met zijn problemen. Dan zeg ik, ja, maar dan voel ik mijn eigen echte vader. Je eert God door te bidden. En dan ga ik even terug naar die McDonald's. Hè. Dat is ongemakkelijk, dat bidden. Ik heb ook wel eens een keer op de wc gebeden. Dan dacht ik, ja, dan heb ik toch nog gebeden. Maar dat had Daniel ook kunnen zeggen. Hij had ook die luikjes dicht kunnen doen. Hij had ook een ander kamertje kunnen zoeken voor deze keer. Hij had ook tot donker kunnen wachten. Hij had ook niet hardop kunnen bidden. Maar wat is bidden? Dat is meer dan alleen maar voor jezelf. Het is tot eer van God. En daarom zit ik tegenwoordig in de McDonald's en ik denk, wie zijn eer vind ik belangrijker? Die van mezelf of die van God? En daarom probeer ik altijd te bidden, hoe het ook stormt in mijn hart. Hoe ik me ook schaam. Maar ik eer toch liever de Heere dan mezelf. En ja, ik weet het, ik ben er echt wel eens raar op aangekeken. Ik zag, ja, je ziet mensen van, wie is dat? Maar goed, ik mag me troosten. Zelfs in de McDonald's mag ik troost hebben dat ik daar mijn God eer. Ja, hoe loopt dat af, dat eren van God? Dat is het laatste deel. Ja, in de leeuwenkuil. Ja, dan is bij ons de prijs maar goedkoop, hè? Dat lachje, dat schampere lachje van je collega. Ja, bij Daniel eindigt het in de leeuwenkuil. Maar één ding, hoe loopt dat af in de leeuwenkuil? Misschien wel heel anders dan u denkt. Ik heb een plaat gezien en daar zie je Daniel staan. En hij staat zo heel stijf, alsof hij heel stil staat. Hoop dat die leeuwen hem niet zien. Stilstaan, dan denken ze dat ik een pilaar ben. En ik zie hem angstig omhoog kijken van, wanneer word ik hieruit bevrijd? Nou, nee, dat is, dan begrijp je dit gedeelte echt verkeerd. Dan begrijp je het gedeelte totaal verkeerd. Want als we daar lezen in de Bijbel, als dan die koning komt, die morgen daarna, in vers 23, dan zegt Daniel, mijn God, Hij heeft zijn engel gezonden. Mijn God heeft zijn engel gezonden. En ik zeg het maar even kort door de bocht. Ik ben ervan overtuigd, in uw Bijbel staat die engel, maar daar mag u een hoofdletter van maken. En zijn engel met een hoofdletter. En degenen die een beetje thuis zijn in de Bijbel, die zeggen, ja, dat is waar. In het Oude Testament heb je het verschil tussen een engel met een kleine letter en de engel met een grote letter. De Heer Jezus, die komt ook in het Oude Testament wel eens naar mensen toe. En dan komt hij in de gedaante als de engel. Dan moet u zich misschien wat in verdiepen. Maar misschien is dat nieuw, maar de Heer Jezus is hier. De Septuagint, een van de eerste vertalingen van het Hebreeuwse Oude Testament. Septuagint, die vertaalt het dan ook zo. Dan staat er mijn God heeft zijn God gezonden. Mijn God heeft zijn God gezonden. Mijn God de Vader heeft zijn God de Zoon naar mij gestuurd. En dan ga je, en dan wordt het heel anders, hè, dit gedeelte. Jezus is bij mij, al ga ik door het dal van de schaduw van de dood. Ik zal niet vrezen, want gij zijt met mij. En dan wordt die leeuwenkuil ineens een compleet andere plek. Want ik zie twee dingen daar. Ik zie daar de Heer Jezus dichter bij Daniel dan ooit. En ik zie daar vredige roofdieren. Ik zie hier iets van wat het nieuwe paradijs is. Ik zie hier iets van de nieuwe aarde. Op de nieuwe aarde, daar zal een kind met een wolf omgaan zonder dat er iets gebeurt. Dan zal de leeuw, die zal gras eten. Dan zal een kind een slang oppakken en niet gebeten worden. En iets daarvan zie je hier al. De Heer Jezus is bij hem in vrede met het ergste roofdier wat er is. Zou Daniel het moeilijk hebben gehad daar? Of was dat zijn beste tijd? Zijn beste tijd. En dit is ook het getuigenis van heel veel christenen trouwens. We hebben het niet over een zeldzaam voorvalletje hier. Wij hebben het hier over de God, de levende God, zoals die koning dat dan zegt. De levende God die voor eeuwig stand houdt. De levende God die toen zo was en nog steeds zo is. De levende God van wie zijn koninkrijk niet te gronde gaat. Voor wie dat koninkrijk nog steeds staat. En zijn heerschappij. Zijn heersen, dat is tot het einde van deze aarde. Wij hebben exact dezelfde God. Dit gedeelte gaat niet over een vrome Daniel. Dit gaat over een kleine zondige Daniel die merkt dat God hem helpt. Dat de Heer Jezus hem bijstaat. Hij verlost en redt. En dit is ook het getuigenis, zei ik, van alle tijden. Van de martelaars, van de mensen die in de put komen. De belofte van de Heer Jezus is, ik ben met u. Op de mooie dagen. Nee. Ik ben met u de meeste dagen. Nee. Ik ben met u alle dagen. Tot de voleinding van de wereld. Al zou je tot aan de wederkomst blijven leven. Ik ben met u, zegt de Heer Jezus. Ik ben met u. Alle dagen. En dan wil ik afsluiten met een voorbeeld. Of tenminste iets wat ik gezien heb. Eergisteren zag ik een filmpje. En daar was ik van geschrokken. Het was een filmpje uit Syrië. Misschien hebt u dat wel gehoord, dat op dit moment dat in Syrië dat er een vervolging uitbreekt tegen de Alawieten en de christenen. dat veel moslims op dit moment aan het jagen zijn. Dat er zelfs Nederlandse vrouwen oproepen om die mensen te doden en in de zee te gooien. Dat is wat dit moment gebeurt. En ik zag een filmpje en daar zag ik zo'n pick-up truck en daar zaten in die achterkant, in die bak, zaten een aantal christenen die waren opgepakt door die mannen. En er stonden die mannen met een geweer omheen. En ik zie daar zo een van die mannen, die loopt naar zo'n christen, die trekt hem overeind en bam, slaat hem zo vol in zijn gezicht. Die man die valt achterover en hij trekt hem overeind en slaat hem nog een keer. En dan komt er een andere man die denkt, dat doe ik ook eens een keer, en hij trekt hem ook overeind. Weet u wat me opviel? Ik dacht, waarom reageert die man zo weinig? En die christen. Waarom? Hij werd niet boos. Hij raakte niet in paniek. En ik dacht even, is hij zo tot murf geslagen dat hij niet meer kan reageren? Is hij zo, ja, misschien wel in shock? En toen moest ik toch even denken aan dit gedeelte. Het is de belofte van de Heer Jezus dat Hij nabij is. En juist op die momenten van crisis, dan is Hij er juist meer dan ooit. Zijn engel was daar. En toen dacht ik, of zie ik het verkeerd en heeft die man vrede, omdat hij in zijn vervolging merkt dat Jezus dichterbij is dan ooit. Dit is het getuigenis van de vroege kerk. Toen ze op de brandstapel stonden. Dit is het getuigenis van Guido de Bre. Die in de gevangenis zit te wachten totdat hij moet sterven. Totdat hij ook gedood wordt. En dan komt een vrouw en die zegt. Als je nou één keer zegt dat je toch Maria aanbidt. Dan ben je eruit. Hij zegt, ik zou hier niet weg willen. Want de Heer Jezus is dichterbij dan ooit. Ja, Daniel die wordt gered. Daniel mag nog even verder leven. Dan moet ik wel eerlijk zijn, hè. En niet elke christen wordt zijn leven, zijn aardse leven gered. Dat is niet de garantie die dit gedeelte ons geeft. Maar één ding weet ik wel. Het kan soms wel eens zijn dat hij je niet redt. Dat hij niet dit leven redt, maar dat hij je uit dit leven redt. Dat hij je redt uit je vervolging. Dat hij je redt van je zondige lichaam. Dat hij je redt om volmaakt bij God te zijn. Dat hij je redt om thuis te komen. In de Bijbel op Psalm 121, er staat niet, hij zal uw lichaam bewaren. Uw ziel zal hij bewaren. Die komt aan. Hoe het ook loopt. Thuiskomen om dan bij de Vader te zijn. Amen. Laten wij de Heere danken. Heere, trouwe God en Vader. Vader, dankzij uw Zoon. Heere, wij willen u danken. We willen u danken voor uw woord. U vertrouwt het ons toe. Niet om te kijken naar Daniël. Of te denken aan een geschiedenis van heel lang geleden. Maar het roept ons toe. Zo is de levende God. En zijn heerschappij is tot in eeuwigheid. Zo heerst hij over ieder die u dient. Die met u leeft. Die u de Heer Jezus volgt. Heere, u belooft. U belooft ons niet dat ons alles makkelijk gaat. U belooft ons geen aardse gouden bergen. U belooft ons wel een hemelse gouden stad met parelen poorten. Heere, u redt ons, u verlost ons, u redt onze ziel. En we hebben het vandaag gehoord als een getuigenis, als een bemoediging voor de vervolgde kerk. Voor de mensen die het leven met u, waar het niet eenvoudig valt, waarin mensen tegenin komen. Heer, u belooft dat hoe het ook loopt, dat u daarbij bent. Dat u het bent die juist daardoor laat merken dat u degene bent die troost en erbij bent en redt. Heer, wij danken u daarvoor in Jezus' naam. Amen. Psalm 111, vers 5 en 6. Het is trouw, al wat hij ooit beval, wat hij ooit gezegd heeft, bevolen heeft, dat staat op recht en waarheid pal, dat blijft overeind staan als op onwrikbare steunpilaren. De woorden van God zijn steunpilaren. Hij is het die verlossing zond aan al zijn volk. En hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. En ook vers 6. Psalm 111 vers 5 en 6.
Thank you.
Gemeente, bewaar het woord wat u is toevertrouwd. Ga heen in vrede, ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen.